Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Lien, ik ga praten met topondernemer Eduard Schaapman. Eduard, welkom.
Paul, fijn dat ik hier weer mag zijn.
Ja, geweldige dag. Wat fijn, ja, heel fijn. Ja, nogal een dag, hè. Daar gaan we zo meteen over hebben.
Ja,
heel veel dingen gebeurd.
Superdag, er is heel veel gebeurd in de afgelopen week.
Ja, we gaan het over de coronapas hebben natuurlijk. Lijkt ik heb jou ook al topondernemer genoemd. Dat kunnen sommige mensen ook niet tegen. Maar in jouw geval is het waar, hè. Dan mag je dat ook zeggen. Dat gaan we dadelijk ook uitleggen. Ik heb even een lijstje altijd, hè. Goeroe katholiek, veel aan sport doen. Paljas karikatuur, Stan Huygens journaal, Blaar, ik heb een onaangepast. Schaapmannetjes, jeneveren, daar ben je ook gek op. En tot je 55ste bankier in krijtstreeppak en nu altijd met deze kleurrijke kleding door het leven gaand en een ondernemer geworden.
Ja.
Maar nog veel belangrijker, en daar beginnen we mee, je bent ook interviewer. Je bent een collega geworden van mij. Hè?
Nou, niet een collega, zo wil ik het niet noemen. Ik denk dat een journalist zoals jij is natuurlijk daarin opgeleid en veel beter geworden. Ik ben eigenlijk pas net begonnen met, ik doe wel veel interviews, maar interviewen publiek zal ik dat maar zeggen, op BNR Radio.
De ondernemerskamer?
De ondernemerskamer.
Geen onverdienstelijke gesprekken, Eduard. Ik heb ze bijna allemaal gehoord.
Ik vond ze leuk en ik kwam erachter, als je interesse hebt in die ander, kun je er toch heel veel uithalen. Dus het heel goed luisteren, wat voor mij best moeilijk is.
Dat wou ik zeggen, dat verbaasde mij ook. Want jij bent een echte prater en een enthousiaste prater ook, geweldig, maar luisteren is lastig. En niet continu alleen maar in de reden vallen, maar dat ging heel goed, hè?
Ja, dat heb ik me aangeleerd. Aangeleerd gedrag is dat. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat door luisteren je jezelf veel meer verrijkt. En daardoor uiteindelijk ook scherper terug kunt komen in je vraagstelling. En dat heb ik ook nu weer een stapje verder gedaan in deze serie met 15 politici uit de Tweede Kamer die economische zaken in hun portefeuille hebben. Dat door luisteren je sneller tot de kern komt. Dus je neemt wat gas terug en dan kun je daarna toch weer vol erin om de juiste antwoorden te krijgen.
Had je dat nou maar geweten als bankman, hè? In die periode? Ja. Beter luisteren naar de klanten. Ja. Dat had geholpen.
Dat klopt, dat klopt. Dat waren misschien nu niet zo'n rare instellingen die we nu hebben, deze banken. Maar goed, dat is natuurlijk, ik was maar een hele kleine schijf, maar dat klopt wel.
Nee, natuurlijk. Want wat heb je gezien in die bankwereld? Waarvan je denkt, ja, dat is inderdaad goed, heel goed dat ik eruit ben en dat hebben ze echt laten liggen.
Nou, het belangrijkste is eigenlijk, net als we zien in het kabinet, is communicatie. De communicatie moet straightforward, direct en duidelijk en helder zijn. In bankwereld, maar ook bij een grote oliemaatschappij waar ik bij werkte. En als die communicatie niet helder is, intern en extern, en niet hetzelfde is, krijg je problemen.
Maar kun je een voorbeeld geven? Waar ging het dan over?
Nou ja, kijk, bij de bankwereld was het gewoon zo, en ook in de oliewereld was het zo, zat jij in een management team meeting en er waren 10 punten op de agenda, zorg dan dat je op 1 punt minimaal scoort, 1 agendapunt. En zorg dat je daarover ook het woord voert. Zorg dat je dat van tevoren hebt geregeld met elkaar. Want anders stel je niet mee. Dus het ging heel erg over interne zaken in de plaats van externe zaken. We gaan eens nadenken over wat wil die klant? Of wat wil die burger? Nu het kabinet. Hè?
Of wat is het beste voor de maatschappij bijvoorbeeld?
Ja, bijvoorbeeld wat is het beste voor de maatschappij? Ik bedoel, de communicatie die gevoerd wordt vanuit de overheid is totaal niet meer te begrijpen voor, in ieder geval mij niet, laat ik het dan zo zeggen.
Maar heb je het over de overheid, hè? Maar gaan we zo meteen, maar even nu over de banken nog. Maar het betekent dus bij die banken, omdat je dat, nou ja, daar heb je flink inzicht achter de schermen kunnen krijgen, weet precies wat er speelde. Wat zou er beter zijn gegaan? Ik pik er één dingetje uit, de buffers. Je hoort nu economen roepen, kijk uit, die buffers zijn weer veel te laag, we hebben de financiële crisis gehad. Pas op dat je niet terug naar oud gaat. Ga niet lopen jubelen dat het allemaal wel goed gaat. Wat de Nederlandse Vereniging van Banken deed. Zijn er op de vingers getikt. Daar moeten we enorm voor oppassen. Ik dacht, hoe is het mogelijk, die banken?
Klopt.
Net of niet. Want we worden toch wel weer gered door de belastingbetaler.
Herhaling. Het is herhaling van zetten. Kijk, het is moeilijk op een of andere manier voor heel veel mensen om terug te kijken. In welk vak je ook zit. En te leren van het verleden. En dat toe te passen, dat wat je hebt geleerd in het verleden, in het heden. Ja. En dat merk ik overal. En je kwam net even op mijn interviewstijl. Ik heb gekeken naar het verleden. Ik heb daarvan geleerd. En ik ben erin veranderd. En ik dacht dat wij als mensen dat heel goed kunnen en kunnen doen. Maar je merkt in hele grote conglomeraten, banken, verzekeringsmaatschappijen, oliemaatschappijen, is het een massa geworden. En loop je mee met datgene wat er van jou gevraagd wordt. En dan kijk je niet zozeer naar wat gebeurt buiten, wat wil die klant van mij. Ja. Nee, hoe kan ik ja, hier staande blijven in deze organisatie.
En dus moet je wel die oogkleppen opzetten, dat doen die banken dus ook. En zijn dat bangmakende verhalen nu, denk je? Als je een beetje, nu buitenstaander bij de bank, maar ook insiderland geweest. Zijn het bangmakende verhalen dat er weer zo'n crisis aan kan komen? Dat we echt moeten oppassen? Of valt het wel mee? Met name dan vanwege die buffers.
Ja, ik denk zelf dat dat wel meevalt. Ik moet oppassen dat we inderdaad niet te veel bangmakende verhalen krijgen. Er zijn natuurlijk ook op dit moment wel een hele hoop alternatieven buiten de bankwereld ontstaan. Waardoor we niet echt alleen afhankelijk gaan worden van banken. Want er zijn ook hele andere wegen om aan geld te komen. En dat weet ik als geen ander. Want ik heb totaal geen banklening in mijn bedrijf. Ik bedoel, ik ben gaan kijken waar kan ik het geld anders halen.
Hoe doe jij
het? Ik ben naar private equity gegaan bijvoorbeeld. Uiteindelijk betaal je wellicht wat meer daar. Maar ik word consequent afgerekend op datgene wat ik doe. En wat de prestaties zijn. En dat vind ik niet erg. Want ik geloof in mijn eigen diensten en producten die ik lever. En ik weet wat ik daarin kan doen. En als ik daar ietsjes extra voor moet betalen, heb ik daar geen probleem mee.
Maar interessant, hè? Je hebt dus afscheid genomen van de banken. Omdat je ze, veel te groot woord misschien, maar niet te vertrouwen vindt. Of is dat wel op zo'n plaats?
Ik vind uiteindelijk, het is natuurlijk een... niet te vertrouwen. Het is heel raar. Er komen elke keer andere beslissingen en andere besluiten. En uiteindelijk is het zo dat wil jij als start-up in Nederland boven de 50 miljoen, dan kun je sowieso niet bij Nederlandse banken terecht. Dan zul je al in het buitenland moeten gaan zoeken naar geld. Dus dat is hier niet. Dat is hier niet. Ja, met al die regels en die restricties die banken hebben opgelegd gekregen door overheid, dus door ons, wordt het wel heel moeilijk.
Nee, dat zeggen ze ook steeds. En Basel III in vreselijke ambtelijke termen natuurlijk. En zo. En dat jargon bedoel ik. Maar het is wel inderdaad zo dat ze, die compliance vinkjes en zo, dat speelt ook allemaal een rol. Ja. Laten we de bank even de zijde schuiven. Want je noemde net al de oven. Hè. Dadelijk ook jouw geweldige interviews. Hè. Daar gaan we het zeker over hebben. Want dat is echt bijzonder, denk ik, wat er uitgekomen is. Maar we gaan het ook nog even hebben over de overheid. Want daar begon je net over. En dus over de overheid valt nogal wat te melden. Met name als het gaat over de coronapas. Ja. Want de dag dat wij nu vandaag met elkaar praten, kwam er aardig nieuws naar buiten over de Verenigde Naties.
Ja, het is ongelooflijk. Ik was in de auto hier naartoe. En op onze voorkeurszender BNR Radio kreeg ik inderdaad te horen van iedereen die het VN-gebouw betreedt in New York. Hoeft geen coronapas te laten zien. Want daar komen alle presidenten bij elkaar. Dus de elite. De elite hoeft niet nergens een coronapas te laten zien in dat gebouw. Echter, wij het volk moeten op sommige plekken wel een coronapas laten zien en op sommige plekken niet. Dus de elite, die zijn toch heel goed opgeleid, die weten hoe het in elkaar zit, die wordt het makkelijk gemaakt. Ons, misschien wat minder opgeleid en wat minder geschoold, wordt het moeilijk gemaakt. Want ik kan je een voorbeeld geven. Als ik naar de BNR-studio ga op Prins Bernhardplein, midden in Amsterdam, en ik ga daar de garage in, hoef ik bij de garage geen coronapas te laten zien. Nee. Dan ga ik de lift naar boven. Ga ik naar Dauphine, dan moet ik mijn, het restaurant
erbij.
Dan moet ik mijn coronapas laten zien. Ga ik naar de BNR-studio, waar die mensen dezelfde mensen 's middags gaan lunchen in Dauphine, hoef ik geen coronapas te laten zien. By the way, als ik dan op het terras bij Dauphine ga zitten, hoef ik ook geen coronapas te laten zien. Dus die mensen die in diezelfde omgeving zitten, die elkaar toch kunnen infecteren op een of andere manier, virus kunnen overdragen, die mogen op één plekje, moeten ze hun coronapas laten zien. Maar op al die andere plekjes in die omgeving niet. Dus het klopt niet. Het klopt totaal,
niet. Nee, het heeft met veel tegenstrijdigheden te maken. Had jij het beter gedaan als jij overheidsdienaar was geweest?
Of, zeker.
Wat had jij dan gedaan?
Nou, ik zou directer hebben gecommuniceerd. Ik bedoel, ik heb hem daarom ook even bij me.
Ik heb iets voorbereid.
Op dinsdag.
Dat heb je al geleerd, hè? Luisteren, voorbereiden.
Op dinsdag, hè? Afgelopen dinsdag. Hè? Uiteindelijk heeft de jongen en heeft onze vriend Rutte.
Hoe heet hij ook alweer? Rutte toch?
Ja, Rutte.
Dat is goed dat hij vergeet. Hè? Goed teken.
Lang weer gecommuniceerd over wat gaat er allemaal veranderen. Nou, wat zou ik doen? Een kort en helder bericht. We zijn er bijna. Vrijwel alles mag weer. Hoera, hoera. We durven echter niet alles open te gooien. Sorry, we durven het niet. Dat is onze keuze en het advies kwam ook van het OMT. We pakken de schade en dus de volledige bon van alle gedupeerde ondernemers in de horeca en evenementenbranche en anderen die dat kunnen aantonen, op. Dat zijn de laatste sectoren waar nog te veel beperkingen zijn. De laatste maatregelen kunt u lezen op de website. De compensatie werken we binnen een week uit. 1 november zijn we weer terug en dan hopen we een persconferentie te geven van 1 minuut. En daarin zeggen we, er zijn geen maatregelen meer. Jongens, zet hem op. Nog eventjes.
Ja,
wat was dat, 2 minuten?
Ja, nee, inderdaad. Ja, dat is
it?
Ja, zeker. Geen vragen meer, geen persconferentie nodig, geen tv-programma daarna ook om het analyseren.
Het grote probleem is natuurlijk dat je ook durft en moet zeggen, schadeloosstelling. Dus niet steunen, nee, schadeloosstelling van al die ondernemingen die er nu onder lijden.
Kijk, en dan komen we nu op het punt dat jij bespreekt met al die ondernemers in jouw serie De Ondernemerskamer op BNR. Je praat met mensen die economische zaken in hun portefeuille hebben. Dat gaat ook over dit onderwerp, hè. Dus inderdaad niet steunen, maar schadeloosstelling. Dat is heel lastig, heel lastig. Je hebt met iedereen gesproken, niet met iedereen. Er was er één die wilde niet.
Nee,
hoe kan dat? Wie was dat?
Dat was Joost Eerdmans.
Nee, toch?
Ja, ja, dus ja, de redactie van BNR die heeft echt pogingen gedaan en dat lukte niet. Toen zei ik, doe mij dat nummer maar eens even, dan ga ik eens hem even stalken. Ik ben een ondernemer, het kan toch niet zijn dat iedereen mee wil doen, behalve ja. Joost Eerdmans. Want ik dacht, dat is ook een partij voor ondernemers, dacht ik.
Ja.
Nou, uiteindelijk zei de man van, gewerkt bij BNR, nee, dat is voor mij allemaal te klein spul. Daar doe ik niet aan mee en het is ook niet mijn doelgroep, dus waarom zou ik? En het gaat, corona is al voorbij en waarom praten we zo'n oud onderwerp, gaan we het niet over hebben. Ja,
ja, dat is verbazingwekkend.
Iedereen mag zijn conclusies daar uittrekken wat hij of zij van deze man vindt. En misschien is het wel zo dat ik niet waardig genoeg ben om met hem een interview te doen. Maar dat is wel frappant wat al die anderen dat wel vonden.
Ja, het is heel gek dat hij het niet doet. Is het een vorm van arrogantie of niet? Of heb je geen idee?
Absolute vorm van arrogantie.
Toch wel, hè?
Tuurlijk. Uiteindelijk, ja, je moet met veel mensen durven blijven praten. Als ik iemand op de mail krijg die ergens stage loopt en zegt, ik wil graag voor mijn stageonderzoek u interviewen, dan doe ik dat. Waarom? Van nieuwe jonge mensen kun je ook veel leren.
Ja,
ik was een nieuwe, wat oudere interviewer. Misschien kun je ook wat leren van mij. You never know.
Daarom, natuurlijk. En je kunt bijvoorbeeld leren uit die interviews dat maatwerk belangrijk is. Daar heb je het met name met Farid Azarkan van Denk heel lang over. Hè? En jullie komen er bijna niet uit. Het is ook heel erg moeilijk. Omdat mensen altijd roepen, dat vind ik zelf in interviews ook altijd heel moeilijk. Want dan wordt er geroepen, ja, dat zou, je hebt wel gelijk, dat is ook zo. Ook als het gaat over die enorme verschillen tussen wat een CEO verdient en iemand onderaan verdient. Al die dingen zijn op één ding terug te voeren. We zouden wel willen, maar het is het systeem. Hè. Dat kan gewoon
systeem
niet.
Kan niet.
Algoritmes kunnen het ook niet aan. Het is altijd het systeem. Ja. Dat is het grote verhaal.
Dat is het grote verhaal.
Een flauwekul, dat kan meteen. Dat kan ook weer niet. Maar je kunt er wel wat aan doen. Je kunt niet dat gewoon als een soort heilige graal daar gewoon een streep neerzetten. Nee. We kunnen daardoor niets aan doen.
Nee. Als de politiek wil dat er maatwerk komt, kan het eens wel. Waarom? Gisteravond gebeurt, niet controleerbaar. Maar de coronapas hoeft niet op het terras. Dat is ook maatwerk en zelfs niet controleerbaar.
Nee.
Dus het is natuurlijk volstrekte onzin wat daar wordt gezegd. Hè? Farid had het met name natuurlijk over de toeslagaffaire toen. Zeker. Een groot dossier van hem. Ja. En ik vroeg hem inderdaad van, we moeten maatwerk hebben voor die ondernemers die nog steeds in de anderhalve meter, vierkante meter zitten en die steun ook nodig hebben. Want nogmaals, je kan nu vanaf 25 september uit die anderhalve meter economie komen als horeca. Maar opeens heb je nieuwe kosten. Je hebt kosten om de coronapas te checken. Daar heb je een medewerker voor nodig, apparatuur voor nodig. Dan gaat je weer bergen met geld kosten. Extra kosten. Schade die ontstaan is door, niet de overheid, maar door een virus wat er is gekomen. Waarbij de overheid misschien wat vreemde maatregelen heeft genomen op dit moment.
Ja.
En daar ben jij de dupe van. Sorry, maar daar heb je dus een schadeloosstelling voor.
Ja, en je weet ook helemaal niet hoe lang dit gaat duren trouwens. Hoeveel je moet investeren. Dat kan een investering zijn voor 2 maanden. Misschien wel voor veel langer. Misschien heb je hem af en toe wel of niet nodig. Heb je allemaal gelijk in. Maar je hebt natuurlijk ook aan de andere kant, als het gaat over maatwerk, moet je ook harde maatregelen nemen. Dus bijvoorbeeld, stel je was minister van Economische Zaken en weet ik wat allemaal nog meer. En je gaat erover. Dan gaat het ook over zombiebedrijven bijvoorbeeld.
Ja,
dat zijn bedrijven die nu ook steun krijgen, echt steun krijgen.
Ja.
En die in stand worden gehouden, maar die normaal is ook al lang waren omgevallen.
Ja, klopt.
Ja, wat moet je daarmee?
Ja, nou, detecteren. Je moet inderdaad nagaan wat is er gebeurd. Uiteindelijk is natuurlijk dat zombieverhaal ontstaan bij horecabedrijven in Amsterdam. Die de NOW gewoon cash trokken vanuit het pinapparaat. En op een gegeven moment 10 pinapparaten in Amsterdam volledig leeg waren. Ik weet niet of je dat verhaal kent.
Ja, helemaal.
En uiteindelijk die NOW natuurlijk niet uitkeerde aan hun mensen. Maar opeens ook verdwenen waren. Dus die heb je ook. Maar laten we eerlijk zijn. Dat gebeurt in elke branche. Gebeurt er wel iets raars. Gebeurt raar. Bij notariaat is er laatst ook iets gebeurd. Dus er zijn altijd natuurlijk uitzonderingen. Maar dat zijn niet de meeste mensen die dat fout doen. Maar ook dat zul je moeten detecteren. Ik bedoel, elk
nou, bedrijf... Nee, maar dit is echt dit is fraude, hè? Dit kan niet.
Ja,
maar
kan
ik heb het nu over iets anders. Ook over, kijk, het is ook een voordeel van banken bijvoorbeeld, hè, zombie bedrijven. Want dan kun je zeggen, kijk eens even, al dit geld, staatsobligaties en zo, het geld door die lage rente bij de ECB. Banken kunnen met geld nu gewoon hele lucratieve leningen verschaffen aan dit soort zombie bedrijven. Hoeven die ook niet als verliesgevend af te schrijven, ze gaan niet failliet en wat dan ook, dus ze kunnen doorgaan. Dan hou je ook een bepaald systeem in stand door daar geen harde streep onder te zetten.
Klopt.
Je moet toch ook tegen een aantal bedrijven zeggen, ja sorry, maar dit gaat niet goed. En het zou nooit meer goed gaan met jullie.
Maar dan krijg je, wat krijg je dan weer? De overheid, wat doet de overheid dan weer? Die doet een generale uitspraak. Popke Hoekstra.
Ja.
Er mogen geen trustbedrijven meer zijn in Nederland.
Ja. Ja,
dat is toch veel te generaal? Er zijn hele nette trustbedrijven. Er zijn trustbedrijven die over het randje gaan. Je kan niet, en daar ontbreekt het maatwerk in, inderdaad, ook hier weer in. En eigenlijk, als jij je systemen op orde zou hebben, die hebben we niet op orde bij de overheid, ja, dan kun je heel veel maatwerk leveren. Dan wordt het niet moeilijk.
Ja, maar dat is interessant wat je zegt, want ze zeggen dat juist gebruikers zetten dat in als argument. Hè? Juist door die systemen kunnen we er niets aan doen, dat is te groot. Je kunt niet altijd maatwerk leveren. Het is ingewikkeld, hè? Ook in de zorg, het schijnt ook niet altijd helemaal precies te kunnen. Soms ook niet nodig, maar in de meeste gevallen wel, als je het systeem dus flexibeler maakt en makkelijker maakt.
Tuurlijk.
Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, daar klopt het op neer.
Waarom gewijd hier niet om gewoon?
Ja, ik denk
even zo'n minister. Doe maar erbij zo'n ministerschap. Goed delegeren.
Ja, uiteindelijk zul je die kant op moeten.
Ja.
Ik bedoel uiteindelijk weet je ook uit je eigen patiëntendossier, zou je eigen gezondheid moeten kunnen halen. Uiteindelijk, als jij je goed laat testen altijd, weet jij wat er met jou mis is en wat je eraan kunt doen.
Ja.
We kunnen als mensen al heel veel doen om te zorgen dat we goed in ons vel zitten.
Ja.
Om zelf te meten en te weten. En dat zal de overheid ook moeten gaan doen. Meten en weten. Waar zijn we mee bezig?
Ja, nu is het wel zo dat die mensen dan wel zeggen, als je ook met ze praat, hè, ook daar kun je niet over een kam scheren, dat ze roepen, luister nou even. Dat heb ik toch wel vaak gemerkt bij mensen in gesprek. Er lopen er ook een aantal heel goedwillende, slimme mensen rond. Hè? En die denken echt niet van, oh hier komt kritiek. Of mensen die hier naar kijken, we allerlei kritiek geven. Jullie weten het beter. Ja, misschien op een terreintje, maar die overzien het geheel ook niet. Die zien niet waar je tegenaan loopt. Of die zeggen ook vaak zuchtend, ja, hè, dacht je dat we daar niet aan gedacht hadden, maar. En dat maar staat dan voor iets groters heel vaak.
Ja.
Het gaat maar niet goed, om kleine dingen aanpassen, misschien wel grote dingen aanpassen.
Ook overheid zou toch kunnen beginnen met datgene wat er in het bedrijfsleven gebeurt. Denk eens na, wat is je missie? Wat is je visie? Wat wil je bereiken? Zet dat nou eens in een one-pager, in één blad, zodat we allemaal begrijpen wat jij wil met Nederland. En vanuit daar ga je kijken, wat moet ik dan uitvoeren? Dus je gaat eerst inderdaad kijken, wat is er aan de hand? Dan ga je analyseren. Dan ga je erover nadenken. Dan neem je besluiten. Maar dan moet je wel uitvoeren en organiseren en daarna gaan handelen. Ja, dat laatste gebeurt niet.
En ook snappen dat je af en toe fouten maakt. Dus ook weten, en dan zou je toch wel ook een omgeving moeten hebben waar je niet continu keihard wordt afgerekend op elke fout. Want dan
doe
je niks meer.
Dat klopt. Nee, ik bedoel, dat is natuurlijk nu. Ik bedoel, dat is het probleem wat we nu in de overheid zien. Er komt waarschijnlijk weer een parlementaire enquête nu over Afghanistan erbij. Dan hebben we dadelijk vier parlementaire enquêtes.
Ja,
en dan kijken ze alleen maar naar het verleden. En dan hebben we geen tijd meer om naar de toekomst te kijken. Dus op een gegeven moment moet je ook een streep zetten. En zeggen, choose your battle, stop. Dit heeft totaal geen zin. Laten we hiermee stoppen. Laten we vooral onze tijd steken in hoe kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat wij als Nederland alleen maar gezonde mensen hebben. Hoe kunnen we daaraan gaan werken met z'n allen? En dan ben je al een stap verder. En dan vergeet dat wat er gebeurd is, want dan kun je toch niet meer veranderen. En dan roepen we allemaal, ja, maar daar gaan we van leren. Nou, ik heb tot nu toe nog niet gezien dat mensen die iets zien in het verleden, net wat je het over de banken had, maar hetzelfde als met de overheid, en dat meenemen om zich verder te ontwikkelen. Laten we dan minder onderzoeken. Ik bedoel, marktonderzoek in bedrijven is ook al steeds minder aan de gang. We zijn gewoon aan het proberen. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we leren, wat hebben we geleerd en wat kunnen we dan met een pilot, wat kunnen we daarmee doen? Dat was trouwens het leuke van Laurens Dassen van Volt.
Ja.
Die werken dus met best practices, de beste cases over heel Europa waar zij iets doen. En die kwam met het voorbeeld van ventilatie. De ventilatiesubsidie onder andere door Volt Frankfurt opgezet.
Ja. Ja.
Waarin uiteindelijk Duitsland heeft besloten om kantoorgebouwen die inderdaad wilden zorgen voor een goede ventilatie, zodat dat virus minder kan rondwaaien, subsidie kregen.
Wat dacht je van scholen bijvoorbeeld? Dat
bijvoorbeeld,
weet je al 2 jaar lang. Dat is inderdaad heel gek. Ja. Dus we kunnen wel delen van de geschiedenis leren. Ik denk dat daarom die parlementaire enquêtecommissies wel belangrijk zijn. Maar je hebt gelijk, het is idioot. Zoveel, daar gaat alle tijd in, dat wordt één grote bende.
Een hoop ambtenaren. Oh.
Zeker.
Daar, die er allemaal ja, naar moeten gaan dat, kijken, zeker, gesprekjes zeker. Moeten gaan voeren. Maar ja, net over die ventilatie wat je zegt. Kijk, en dan komt er weer een mevrouw op de radio en die vertelt... ja, maar dat is helemaal niet mogelijk in de oude gebouwen die we hebben. En dan moet je kennis van zaken hebben. Want oude gebouwen, monumenten, ventileren het best.
Ook dat nog.
Die zitten allemaal gaten in. Er komt overal lucht binnen. Dus de ramen staan open, er is geen dubbel glas. Ja. Dus je moet wel nadenken over wat je zegt.
Ja, dat speelt
de
ook
ventilatie
mee.
In nieuwe gebouwen is inderdaad noodzakelijk. Omdat die afzuiging via de bovenkant gaat in plaats van de onderkant. In oude monumentale gebouwen gaat de ventilatie via de onderkant. Ja. Daar waar alles neerdaalt. Dus je moet wel verstand van zaken hebben.
Je zit die wel heel goed in, moet ik zeggen, die ventilatie. Maar het is een belangrijk punt dan.
Ik bedoel, ik zit in gebouwen.
Dus ja, dat wou ik zeggen.
Ik ben wel gaan kijken voor mijn klanten van hoe kunnen we zorgen dat ze goed zitten.
Daarom
en
is
ik heb natuurlijk een aantal oude gebouwen. Dus ik ben ook gaan kijken, moet ik daar iets doen?
Geeft aan hoe erg het is. Hè? Want toen Nederland af was, weten we nog even, dat vind ik dan wel belangrijk uit het verleden. Wim Kok, premier, Nederland is af en zo ongekend. Terwijl al dat geld dat we hadden, had het dan gestopt in die ziekenhuizen. En die hele oude gebououwen ook. In het onderwijs ook, hè? Die verouderde schooltjes. Ouders komen terug, die weten niet wat ze zien. Dat had je allemaal kunnen doen, had deze premier natuurlijk ook kunnen doen.
Ja.
Dan is er nog iets. In jouw ondernemerskamer gaat het ook over de grote namen op de rechterflank. Bijvoorbeeld Wiebe van Haag, daar praat je mee. Je praat ook met Thierry Baudet. Ja. Thierry Baudet, die is op een gegeven moment, dat heb je goed gedaan, want die komt helemaal los bij je.
Ja.
En die zit helemaal op zijn gemak te praten en die zegt dan ook, en dat heeft hij op die manier nog nooit gezegd eigenlijk, die zegt heel duidelijk, je moet scheid hebben aan alles, vindt hij het grote verschil tussen hem en Van Haga. Je moet scheid hebben aan alles gewoon. Van Haga die wil te veel tegen de elite aanschurken. En die wil te veel tegen de macht aanschurken. En dat vindt hij dus negatief, vindt Baudet negatief. Dat is een heel groot verschil tussen die twee. Dan zie je, daar begon het allemaal mee natuurlijk ook. Hè?
Ja.
Baudet wil gewoon die totale roekeloze richting op. Ja. En dat is een keus.
Ja.
Haga wil juist niet voorkomen roekeloos. Die wil wel degelijk met anderen in gesprek blijven.
Ja, dat klopt. Die kijkt naar het systeem, denk ik. Van wat is er nu en wat kan ik daarin bereiken? Ja. Thierry zegt heel duidelijk, op mijn vraag, wat kun je voor de ondernemers in Nederland doen? En dan zegt hij, niets. Zegt hij heel eerlijk in. En de goede luisteraar hoort dat. Dus als ondernemer ga je dan denken, heb ik wat aan Thierry op dit moment? Misschien niet, want nu kan hij niks voor mij betekenen. Hij heeft een goed verhaal volgens hemzelf, hè, met zijn Forumland. En hoe gaan we dat doen? Het is een visionair, het is een filosoof. Ik denk dat hij niet op zijn plek zit in de politiek.
Waarom niet?
Omdat je in die politiek die er nu zit, een andere manier van werken moet hebben om dingen gedaan te krijgen. Ja. Het is manipulatie. Het is macht. Het is interrupten om het interrupten. Ik kreeg gisteravond uitgelegd op zo'n bijeenkomst dat, je hebt wel 4 keer de kans om een interruptie te doen. Maar iedereen is meester om geen antwoord te geven. En ik heb natuurlijk in coronatijd heel veel naar 502 gekeken, de politieke zender. En inderdaad, er wordt elke keer een vraag gesteld. Gisteren mevrouw de Vries van de VVD, er wordt gevraagd van, ja, maar u heeft toen ook tegengestemd dat er dwang moest zijn, zei Geert Wilders. Tot 2 keer toe. Een motie van mij en een motie van Kuzu. U heeft ook gezegd, nee, dat moet niet gebeuren. En nu bent u toch voor die coronapas. En dat is dwang. Daar praat ze omheen en dan komt hij terug met van, dit is de definitie van dwang, dus dit is de dwang. En dan praat ze eroverheen en hij mag 4 keer er interpreteren en uiteindelijk geeft ze geen antwoord. Ik vind dat een manier van omgaan met elkaar, die politiek is te oud, die is ouderwets. Je moet gewoon eerlijk antwoord kunnen geven aan iemand. Dat moet veranderen in de Nederlandse politiek, want anders zijn wij als burgers, weten we niet waar we aan toe zijn. Hoe zit het in elkaar? Waarom
en goed, luisteren. Van Haga zei jij, die zegt ook op de vraag, is het belangrijk, hè, dat je, heb je mensen ontslagen? Is ook een vraag die je steeds... Ja, natuurlijk zegt hij ook, hè, dat zijn allemaal interessante kleine dingetjes. Maar dan roept hij ook, het is inderdaad belangrijk om zelf ondernemer te zijn, om ondernemers te begrijpen. Sommige mensen aarzelen daarin. Je kunt ook al bij anderen natuurlijk te raden gaan, denk ik dan, hè, die dat niet weten. Of je kunt met heel veel ondernemers praten, waardoor je enig inzicht krijgt. Of is iemand ondernemend, maar geen ondernemer? Hè, dat soort vragen zijn ook allemaal. Wie van die politici komt het dichtst in de buurt voor ondernemers?
Die ik gesproken heb.
Ja.
Uiteindelijk Romke de Jong van D66.
De IJsselman.
Dat is echt een...
Twee ondernemers maar, hè? Een vastgoedman en een IJsselman. Ja, echte ondernemers.
Nou ja, er roepen er wel meer dat er ondernemers zijn geweest. Hè? Maar dan ondernemend in de zin van, ik heb ook een communicatiebureau gehad. Of ik ben in een dienst geweest van een onderneming en daar moest ik ondernemend zijn.
Zelfs ik heb bij een NGO gewerkt en daar mensen moeten ontslaan.
Ben ik ook ondernemer. Vond ik het hele leuk van Laurens. Die zegt van eigenlijk ben ik ondernemer, want ik heb een start-up gebouwd met Volt. zit wat in. Ja. Er zijn allemaal wel antwoorden in. Zeker. Maar ondernemer, kijk, uiteindelijk Romke is begonnen met het verkopen van ijsjes. Toen heb ik nog gevraagd van, hoe zit dat? Want hoe oud was je toen? Dat mag toch helemaal niet van D66? Dat is toch kinderarbeid? Ja. Dat is altijd leuke vragen om in klus te spelen. Maar uiteindelijk zegt hij dan ook van, ja, maar ik vond het leuk om te doen. Dus het is ook helemaal niet erg. Ik vind het ook niet erg. Ik weet niet wat D66, PvdA en SP ervan vinden. Ik vind het ook niet erg als je dat leuk vindt om met je ouders te doen. Dus hij is echt in de roots begonnen. En die is daar echt, heeft hij echt veel gedaan. Hij heeft franchises opgezegd. Hij is internationaal gegaan. Hij heeft gekeken naar duurzaamheid. Hij heeft alle aspecten gepakt en... Terloops heeft hij ook nog aan politiek gedaan. Ja, hij heeft iets teruggegeven aan die onderneming, of aan de gemeenschap in zijn dorp waar hij woonde. Hij was echt een familieman, familiebedrijf. Ja, dat sprak me heel erg aan.
Maar ondernemers kunnen ook hier hè, weer bij totaal verschillende partijen uitkomen. Ja, in dit geval de twee grote. Dat moet ook.
De juiste oproep van Wieber van Hagen. Ik vroeg, wat is jouw advies nu, dat vroeg ik aan iedereen, aan ondernemend Nederland? En zijn oproep was van, er moeten gewoon meer ondernemers in de Tweede Kamer. En het maakt niet uit bij welke partij.
Ja, interessant is wel dat Hans Biesheuvel heeft ooit onderzoek naar gedaan van Ondernemend Nederland. En die zei ook, toen waren er, dat is ook een jaar of vier geleden, toen waren er echt twee, als je echt heel streng gaat, twee echte ondernemers toen in de Kamer. En dat is inderdaad wel een beetje een rode lijn die altijd doorgaat, die kun je doortrekken. En zegt hij, ja, ondernemers willen het uiteindelijk ook niet. Je wordt het ongeduldig van, het is een systeem dat gewoon niet bij je past. Dus is het wel zo'n goed advies om als ondernemer de politiek in te gaan? Kun je het niet beter aan anderen overlaten dan dat jij het op andere manieren probeert?
Ik ben ervan overtuigd dat de meeste ondernemers de politiek niet in willen. Omdat inderdaad de manier waarop er geacteerd wordt in de Tweede Kamer achterhaald is.
Ja.
Het is niet in balans. Nee. Mensen zijn uit balans in die Tweede Kamer. Die werken... keihard en die werken 's nachts door en die staan 's ochtends vroeg op. Dus iedereen roept denk om je gezondheid. Alleen de captains die dat roepen in de Tweede Kamer doen het zelf niet. Dus dat klopt niet. Ik bedoel, uiteindelijk moet je ook tijd en rust nemen, in balans komen, sporten, goed eten, goed drinken. Er gebeurt daar niet.
Nee.
Dus een ondernemer zal nooit in de Tweede Kamer gaan zitten zolang dat systeem blijft staan wat er is. Gisteravond ook meegemaakt. Ik mocht zijn op de lanceringspartij van de nieuwe partij. Ik ga tegenwoordig overal naartoe. Ik ben naar het CDA geweest. Ik ben daar.
Je bent volstrekt kleurloos.
Ik wil weten welke partij doet wat voor ondernemers, maar ook in het algemeen. Ik kom daar dadelijk nog even terug over Denk, want dat vind ik ook een sympathieke partij. Na het gesprek met Farid, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, gisteren was ik dus op de launchingpartij van BVNL. En dan moet zo'n Wiebren, die moet twee keer op en neer. En is helemaal in de stress. Dus die laat zijn bord waar hij mee aan het eten is, laat hij staan. Oh, ik moet op de scooter nu daar naartoe, want ik moet stemmen. Je bent niet in balans. Hij was 's ochtends vroeg al op en hij moet tot 12 uur door. En vanmorgen om 6:30 zegt hij weer bedankt dat je er geweest bent. Waar is je rustmoment? Dat kan niet. Ja. Terwijl het kiezen kan toch gewoon, of kan toch gewoon een knopje ja of nee. Waar zijn we mee bezig?
Maar jij doet dat wel, hè? Wel sporten. Ondertussen ook af en toe schaapmannetjes, een beetje af en toe drinken. Dus ook een beetje, dat levensgenieten hoort ook gewoon bij. Dingen die niet mogen ook doen, dat is ook wel heel fijn. Dat je niet helemaal volgens de regels krampachtig leeft. Maar jij lijkt me ook een man die gewoon met al jouw energie en al je activiteiten, die toch ook, als je in uurtjes gaat tellen, toch ook een uur of 60 per week bezig is, of niet? Voor het eerst valt hij even stil.
Ik ben 10 uur in de week aan het sporten. Als je dat ook rekent tot die 60 uur, dan kom ik er wel. Ja. Want dat sporten heb je nodig. Ja. The mind needs to travel to be creative. And you need to relax to have fun. Dat is een soort van mediteren wat ik dan doe. Hè? Dan ben je aan het sporten en dan ben je weg met je hoofd en ben je even helemaal leeg. En daarna kom je weer terug en veel scherper ben je om dingen aan te pakken. Ik bedoel, uiteindelijk, als je ziet naar de topsporters, die trainen heel veel en daar worden ze beter van.
Ja.
Als jij werkt, moet je ook veel trainen, ook je lijf gezond houden en daar word je ook beter van. Plus je moet niet altijd met werk bezig zijn, want dan kom je in die tunnel.
Dat vind ik een heel goed onderwerp, ook voor ondernemers. Hè? Af en toe stip je dat aan. Bij Thierry van Aartsen dacht ik, hier gaat het volledig over. Hè? Want die Thierry, die kun je van alles van zeggen. Maar als je die op het eerste gezicht ziet, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik denk, ja, dan mag er wat aan gebeuren ook. Ja. Hè? Ik bedoel, die moet even iets sportiever gaan worden.
Ja, absoluut.
Juist als ondernemer. Ja. En ook met die verhalen die hij vertelt, zie je toch een soort voorbeeldfunctie.
Ja, nee, maar dat vind ik ook. Ik bedoel, nog erger vind ik Bruls. Ik sta überhaupt niet waarom die man op tv mag.
Nee.
Ik bedoel, uiteindelijk zeggen we nu. Eerst mochten we op het terras alleen maar op met de coronapas. Maar de rokers mochten daar wel komen.
Ja.
En dat is toch veel erger, veel ernstiger. Ik bedoel, als jij overgewicht hebt, dan kun je toch veel eerder op het IC komen?
Ja.
Dus moet je daar dan niet aan werken?
Ja.
Moet
je dat dan niet gaan doen? Bruls helemaal, behoorlijk beeldvullend. En zeker met dit verhaal waar hij ook steeds die boodschap moet verkondigen. Dan wordt het een beetje lastig. Aan de andere kant is het ook wel, dat is ook weer een soort dwang. Hè? Iedereen moet precies op het juiste gewicht zijn aan het gop.
Niet op het juiste gewicht. Je moet nadenken over hoe gezond wil ik mezelf voelen. En als jij het lekker vindt om je ongezond te voelen, is dat jouw eigen keuze natuurlijk. Maar ga dan niet lopen zeuren dat je opeens geen plekje hebt in het ziekenhuis.
Nee, maar de ergste zijn degenen die ooit zelf ook enig overgewicht hadden en het dan niet meer hebben. Die zit tegenover mij volgens mij. Hè? Jij was ooit, dat kun je mij niet voorstellen. Jij ziet er zo natuurlijk slank uit, maar jij bent ooit volgens mij toch...
Fors geweest. Ik was gewoon einde van mijn studententijd. Dat weet ik ook. Uiteindelijk ben ik ook behoorlijk in de kilo's geweest. En dat had ik aan mezelf te danken.
Ja.
Vond ik ook helemaal niet erg. Ik heb die tijd ontzettend genoten. En ik heb ook een tijdje gerookt, ontzettend van genoten. Maar op een gegeven moment moet je wel beseffen van, dit is schadelijk voor mijn lijf. En wat wil ik? Wat wil ik persoonlijk? Ja. Ik heb jonge kinderen, dus ik wil oud worden. Ja. Dus je past je doelstelling aan. En je zorgt dat je fit van lijf en geest bent. En zo ga je weer door. Ik vind het helemaal niet erg dat iemand bepaalt van, nou, ik wil al het lekkere eten tot me hebben. Maar dan moet je ook de consequenties voelen.
Ja.
Dan moet het ook zo zijn dat je geen lang leven beschoren blijft.
Nee.
Als je dat niet erg vindt, maakt het toch niet uit?
Nee, dat ben ik met je eens. Maar tot bepaalde hoogte zeg ik al. Hè? Want het is ook, het wordt vaak wat over dat je moet persen dit, je mag niet meer dat.
Nee, je moet
zus.
Maar je moet
niks.
Nadenken over de kosten.
Maar zelfs als je gezond bent, heb ik ook begrepen. Nou, je hoeft niet per se helemaal binnen bepaalde grenzen. Je mag ook wel wat zwaarder zijn. Weet je kunt niet meteen. Dat maakt het ook ingewikkeld natuurlijk. Hè? Maar ben je voor fatshaming of niet?
Wat? Wat zeg je?
Fatshaming.
Nou,
dat is een lastige.
Ik vind het wel persoonlijk irritant dat mensen niet nadenken over hun eigen lijf, maar wel over de auto die naar de garage moet. Dat vind ik inderdaad irritant. Want het lijf heb jij zelf gekregen, dus daar moet je eigenlijk zuinig op zijn. En daar mag je best je uitspottingen voor hebben, maar ik denk wel, dat is waar je zelf iets kan doen.
Ja, jij bent een katholiek, het lichaam is het tempel van de Heilige Geest. Dat is je natuurlijk ooit duidelijk gemaakt.
Ja.
Daar komt het wel, daar staat het niet helemaal voor, maar voor een deel wel natuurlijk.
Ja. Ja, het is het enige waar je echt zelf iets aan kunt doen. Totaal zelf iets aan kunt doen. Met hulp van anderen als het moeilijk is. Maar dit is wat je hebt. First love yourself. En dan kun je pas iets geven.
Dat zeggen die mensen zelf ook altijd. Hè. Dat is ook een thema dat voor ondernemers ook vaak op gespannen voet hiermee staat. Stel je bent een hele goede ondernemer in de industrie die bijvoorbeeld ijskootjes verkoopt. Ja, met mate zeggen mensen altijd. Maar het gaat natuurlijk om mensen te verleiden om natuurlijk toch behoorlijk wat van die spullen af te nemen.
Ja.
Dat blijft altijd het lastige ook. Hè.
Dat
en die hele industrie heeft daar ook invloed op.
Maar nogmaals, je kunt ook ijs eten. Ik bedoel, als ik ijs eet in mijn vakantieperiode, dan eet ik een hele pak. Heerlijk! Ontzettend lekker! Of een zak drop. Ja. Kan ik zo wegknallen.
En niet één, nee. Inderdaad, is
een hele zak.
Mateloos is ook fijn natuurlijk.
Heerlijk! Ja. Dat moet je ook af en toe doen.
Ja.
En daarna ga je gewoon weer door op je vaste patroon. Dus het is best mogelijk om uitspattingen te hebben. En daarna ga je weer denken van, oké, die was hartstikke leuk, maar ik heb gisteravond iets te veel gedronken en dan moet ik zoveel van herstellen, dus ik doe het dus eventjes lekker niet. Dat is ook prima.
Maar het gaat mij eigenlijk meer om het grote verhaal. Hè? Dat je zegt, kijk, de industrie en die zich hiermee bezighoudt. En die industrie zet ons op het verkeerde been. Want ze proberen ons, daar wordt gekeken naar grote bedrijven die wat proberen, maar soms ook in de fout gaan. Een Unilever, zo zijn er meer.
En die
halen ook hele slimme cognitieve breinkennis in huis.
Maar
die weten om te verleiden.
Steeds intelligenter wordt, steeds meer geleerd krijgt en steeds meer zelf kan besluiten. Dat roepen we toch ook allemaal. We worden allemaal goed ontwikkeld. We weten allemaal steeds meer. We kunnen overal informatie halen. Nou, haal die informatie dan. Je hoeft je toch niet te laten pushen door wie dan ook?
De belangrijkste informatie, want we begonnen dit gesprek over ondernemer, daar wil ik het ook mee eindigen. De belangrijkste informatie voor ondernemers is, hoe kan ik overleven als je een goede ondernemer bent? Want er zijn er natuurlijk heel veel, we hebben ze hier ook een tafel gehad, hè, echt iets moois hebben opgebouwd. En die zien dat in duigen vallen, kunnen daar totaal niets aan doen. En die raken, die zien de boom het bos niet meer. Die weten niet precies waar welke steun voor bedoeld is. Om er één uit te halen, een vreselijke term, die TVL, tegemoetkoming vaste lasten. Maar dat is wel een steeds terugkerende, ook af en toe in jouw gesprekken. Waarom is dat zo belangrijk, die TVL, die tegemoetkoming vaste lasten?
Nou ja, uiteindelijk denk ik, we hebben een paar potjes gecreëerd, hè? De NOE, de TVL, nog wat andere dingen. Maar uiteindelijk is het wel zo dat heel veel bedrijven schade hebben gehad van de maatregelen die de overheid heeft afgedwongen.
Ja.
Door een virus waar de overheid niets aan kan doen. Alleen aan die maatregelen hadden ze wel wat kunnen doen. Want die hebben zij gezet. Ja. Dus het is geen steun, of het is niet alleen de vaste lasten, maar het is een schadeloosstelling die ze hadden in moeten stellen. Ze hadden moeten zeggen, jullie zijn als hotel een jaar dicht geweest. Hoeveel hebben jullie gemist? Dat bonnetje pakken wij op, want het waren onze maatregelen.
En hoe dan ook, en ook niet later belastingaanslagen, het ook niet zo verrekenen dat je zegt, dan ga je geen spelletje spelen. Nee. Q1, Q2, Q3 nee. En dit, dan raak je helemaal de weg kwijt.
Allemaal spelletjes die er gespeeld zijn. Ik bedoel, het is natuurlijk doodzonde dat we zoveel startende ondernemers hebben verloren weer. Ik bedoel, ik kom nu pas naar buiten, ook vandaag weer. Heel veel startende ondernemers en ZZP'ers. Ja, want er is nog niets zichtbaar in de faillissementen. Ja. Maar hoeveel startende ondernemers hebben niet eens nog een BV, maar zijn klein begonnen. En zijn niet meer aan het overleven nu. En moeten nu de steun in.
Nee, er is nog niet zichtbaar in. Maar dat zegt de andere commentator op BNN Nieuwsradio, namelijk Kees de Kort altijd. Ja, het is ook heel moeilijk om nu wel failliet te gaan. Met al het geld dat je nu krijgt. Maar op termijn natuurlijk wel.
Ja,
dat
vanaf
is totaal vertekend.
Dan krijg je natuurlijk geen steun meer vanaf 1 oktober. Ja. Nou, dan zul je opeens in het eerste kwartaal in 2022, zie je opeens de failleringen ongelooflijk stijgen.
Maar dat betekent dus, dit is echt een belangrijk onderdeel van nevenschade. Dit zijn de momenten, nu al, waar je als ondernemer, en dat is een behoorlijk grote groep, maar ook veel anderen weer van afhankelijk zijn, dat je inderdaad naar het plafond ligt te staken.
Ja, maar het is toch ook niet te begrijpen. Paul, nee. 2 weken geleden hadden we een fantastisch mooi festival.
Ja.
Zandvoort.
Ja.
Ik heb heerlijk gedanst. Het was hartstikke leuk.
Ja.
En iedereen zei, evenementenbranche had ook moeten opengaan. En verdomd, 2 weken later, je zou zeggen, dat zou een ontzettende piek zijn geweest, hè? Volgens de heren geleerden. Want we hadden een heel groot festival, heel veel mensen waren bij elkaar. Uiteindelijk, dus iedereen zou vol IC, hè? Ik bedoel, Gommers, iedereen riep, oh, levensgevaarlijk, hele IC ligt vol. Ik weet het niet.
Nee, ze zeggen dat nog niet, want wie weet wat er nog aangekomen. Maar het is nu precies een moment van spreken, dat is belangrijk, hè?
En gisteren was het weer een daling. Alleen maar daling hebben we gezien. Want je had dan al lang een stijging moeten zien. En we hebben de minste ziekenhuisopnames, de minste mensen die in het ziekenhuis liggen, sinds juli. Dus ja, hoe consequent zijn we?
Jij hebt hier heel veel last van gehad als ondernemer, hè? Van Tribes. Misschien aardig om iets over jouw onderneming te vertellen. Ja. Hè? Wat je doet, hè? Kantoren verhuren, voor, zeg maar flexplekken, voor bedrijven, voor individuen ook zelfs.
Ja.
Dat is een hele, hele lastige branche, ingewikkelde branche. Dat is sowieso ondernemen. Hè? Je wil altijd vooruit kunnen kijken. Dat kan al niet. Elke ondernemer baalt daar toch het meeste van, denk ik. Hè? Dat je kunt geen plannen maken. Je hebt geen idee waar je aan toe bent. Maar hoe is het voor jou? Voor jou is het dan nog lastiger dan gemiddeld.
Nou, A, hebben wij geen gebruik kunnen maken van welke steunmaatregel? Omdat 60% van mijn company in handen is van de buitenlander. Ja. En voor kleine bedrijven hebben ze dan de regel, dan krijg je niets. Niet voor KLM maar de Deco. Volgens mij zijn die ook in handen van buitenlanders.
Ja, dat is toch. Ja.
Dat is toch raar? Dat is ook weer een raar soort maatwerk. Dat is 1. Dus ook geen TVL, ook niets. Dus we hebben het zelf moeten ophoesten. Plus, we hadden natuurlijk ook meneer Rutte die riep van, u moet thuiswerken.
Zeker,
U moet thuiswerken. En dat thuiswerkadvies is nu een beetje veranderd.
Ja.
Werk zoveel mogelijk thuis en indien noodzakelijk op kantoor. Natuurlijk heb ik er dan last van.
Ja.
Maar gelukkig zijn er steeds meer hele verstandige Nederlanders die nadenken en zeggen van, ja, maar thuis krijg ik een burn-out. Thuis werk ik te lang. Ik ga naar kantoor. Dus met name het midden- en kleinbedrijf, de familiebedrijven, zitten al lang weer op kantoor.
Ja.
De brave bedrijven die afhankelijk zijn van de overheid, lees banken, die werken dan allemaal thuis.
Ja.
Of een klein beetje mag op kantoor komen. Want als zij iets stouts doen in de ogen van de overheid, dan krijgen ze klapjes.
Toch is er nog één ding. Ik zie hier al die onrechtvaardigheden, die willekeur ook in. En ook in jouw nadeel, dat begrijp ik heel goed. Toch is er wel één punt. Hè. Je kunt ook als ondernemer denken, wacht, ik moet misschien op iets anders gaan mikken. Want een wereldwijde trend, lijkt wel te zijn.
Ja. Ja,
er zijn ook heel veel voordelen bij
natuurlijk.
Bij de tuin. Niet iedereen heeft een burn-out. Dat mensen denken, heerlijk, niet elke keer dat gelul bij die koffieautomaat. Ja. Wat een vrijheid opeens. En ik ben ook heel productief.
Dat is natuurlijk iets wat ik al zolang ik in het vak zit, promoot. En dat is inderdaad, ga op pad wanneer er geen files zijn, als je al op pad moet.
Ja.
En doe het administratieve werk wat je kunt doen, kun je ook thuis doen. De voorbereiding, uitschrijven van interviews, noem maar op, kun je ook gewoon thuis doen.
Ja.
Dus maak die combinatie. En dan heb je helemaal geen eigen vast kantoor nodig. Dan kun je dus bij ons terecht. Dat is natuurlijk altijd iets wat wij hebben gepredikt. Dus wat dat betreft komt die groei nu na corona weer. Want het is wel zo dat in Amerika is het al 4 maanden in onze industrie, booming.
Ja.
Wij hadden in juli de beste salesmaand zoals we die hadden voor corona. En in augustus was het de beste salesmaand ever. Dus uiteindelijk gaan we die kant wel weer op.
Goed.
En kunnen we uiteindelijk weer alles wat we aan schulden hebben opgebouwd af gaan betalen. Dus dat is goed. Dat klopt. En dat komt ook omdat we zijn gaan nadenken over hoe moeten we werken. En dan hoef je helemaal niet altijd op één kantoor, op één plek te zitten. Je kunt tijd en plaats onafhankelijk moet je kunnen werken.
Dus dat gaat voor jou, als het goed is, denk jij, dat zijn hele mooie vooruitzichten voor Eduard Schaper, dus een Tribes, om juist nog een betere toekomst te gaan.
Niet alleen voorspel ik dat, hè. Dat voorspellen met name alle makelaars, de Jones Lang LaSalle, de CBRE's, de Cushmans, de Colliers, die zeggen allemaal, we hebben nu ongeveer 5% van de commerciële contracten die worden afgenomen door operators zoals Tribes, WeWorks en Regis. En dat groeit in 2030 naar 35%. Dus er zullen veel meer mensen deeltijdplekken gaan afnemen. En het leuke is dat die makelaars die roepen dat niet alleen, maar die hebben ook stakes genomen in operators. Dus bijvoorbeeld Cushman heeft een stake genomen in WeWork. En dan zie je dat CBRE een stake heeft genomen van mijn concurrent Industrious. Ja. Dus ze zien, hey, verrek, daar gaat die handel meer naartoe. Daar willen we een steek in hebben. In Amerika is het gigantisch booming op dit moment qua inderdaad.
Natuurlijk, nee, met cijfers onderbouwd ook. Ziet het er voor jou zo heel goed uit. Bovendien en mentaal ongebroken gebleven in deze periode. Ik denk dat je het ook heel... Jij lijkt me ook een man die ook al gaat het heel slecht. Dan kun jij nog een fantastisch verhaal. Maar jij durft ook te vertellen wanneer het minder gaat.
Ja.
Maar mentaal ben je toch ijzersterk gebleven.
Nou, ik denk ook wel omdat ik hoor natuurlijk net weer op de radio een verhaal over hoeveel auto-ongelukken er zijn geweest. Want heel veel mensen hebben er niet op de weg gezeten in de afgelopen anderhalf jaar. Daardoor zijn mensen harder gaan rijden omdat er in corona harder gereden kon worden. En dan denk ik bij mezelf, nou, god, waarom overkomt mij, wat is er dan met mij gebeurd? Ik ben gewoon blijven werken. Ik ben naar al mijn locaties toegegaan in mijn eigen auto, omdat de trein niet mocht of niet kon of in ieder geval. Maar ik ben wel en route geweest. Altijd. We zijn altijd open geweest. Dus ik heb het niet zo extreem zoals veel jongeren die werken bij grote bedrijven die echt alleen maar thuis hebben gezeten. Dus bij mij is die mentale klap niet gekomen.
Of die heel klein wonen en niks hebben, dat is een hele grote groep en zo, dat is een hele andere schade. Ja, maar dan nog, de heel veel onzekerheid hangt in de lucht, daar kun je meer dan gemiddeld mee omgaan natuurlijk, dat kan niet anders.
Ja, dat klopt. Er hangt veel om, maar uiteindelijk, je verandert te weinig aan. Dus je kunt net zoals, je kunt heel jezelf op kan vreten als je in de file staat, maar je verandert er toch niks aan. En net zoals met die coronapas, ja, je kunt er wel heel boos over worden. Ja, dat kan, maar ja, hij wordt ingevoerd. Dus je moet er al over gaan nadenken wat je gaat doen. Stel voor dat die coronapas toch in alle gebouwen moet. Hè? Ik heb Amerikaanse bedrijven, die bellen mij op en die vragen, Eduard, luister, in jouw gebouw is iedereen gevaccineerd? En als ik dan nee zeg, dan komen ze niet naar mij. Dus ik heb vloeren waarbij mensen volledig gevaccineerd zijn en daar naartoe kunnen. En vloeren waarbij mensen zeggen van ik wil niet vertellen of gevaccineerd zijn of whatever, die gaan aan de andere kant. Dus er zijn altijd oplossingen die je kunt geven en zodat iedereen geholpen kan worden.
Ja.
Zonder dat ik een oordeel heb over iemand die wel of niet gevaccineerd is, want dat laat ik vrij aan iedereen.
Mag ik het toch van jou weten, wel of niet gevaccineerd?
Ik ben gevaccineerd, maar dat heb ik ook bewust gedaan, al heel vrij snel, omdat ik wilde blijven reizen.
En je had ook in België, Duitsland
en Nederland. Duitsland, overal vestigingen. En ik heb uiteindelijk gezegd, ik heb een sterk immuunsysteem. Ik heb het niet nodig, vind ik zelf nog steeds. Maar ik wil allemaal geen rompslomp. Ik wil efficiënt zijn. Ik geloof die wetenschappers ook wel dat dat spuitje niet zo schadelijk kan zijn. Want zoveel... Ik heb ook vertrouwen in de mensheid. Ik heb ook vertrouwen in de wetenschap. Dus ik ben niet iemand die denkt van dat zou vreselijke ellende opleveren. En dat bleek ook wel. Ik heb 2 van die prikjes gehad. Ik heb er helemaal geen last van gehad. Misschien dadelijk. Maar ja goed, ik ben al een bepaalde leeftijd. En dan heb ik er sowieso geen last meer van.
Nou, dus je bent hartstikke
iets
jong
anders,
natuurlijk.
Iets anders overigens over kinderen weet ik het niet.
Nee.
Dat weet ik niet. Voor
mezelf. Dat weten we allebei niet. Laten we daar vooral niet over hebben.
Wist ik van ik wil het gewoon, want ik wil reizen.
Zeker.
Ik wil vrij zijn.
Ik beveel aan de ondernemerskamer op BNR. Waanzinnig mooie podcast. Onbegrijpelijk mensen die dat niet gehoord hebben. Die moeten nu gaan luisteren. Zo, er zitten echt mooie gesprekken. Dan kunnen ze ook jou als interviewer horen. En dat gaat verrassend goed. 1 ding. Dat is heel leuk. Dat doe je namelijk ook in die podcast. Ze moeten ook zichzelf een cijfer geven. Al die politici.
Ja.
Aan het eind. Wat geef jij jezelf voor cijfer vandaag?
Ik zit aan de 6,5 vandaag.
Oh.
En dat komt omdat ik merkte inderdaad van, jezus, ik wil er zoveel vertellen. Ik wil er zoveel vertellen. Ik zat er heel energiek in. En dan ga ik ook weer van de ene kant naar de andere kant. Terwijl uiteindelijk, en dat doe jij goed, gelukkig ben jij mijn begeleider erin, hou jij me vast aan de punten waar we op zaten. Maar ik zit dan in mijn brain weer daaraan te denken en daaraan te denken. En uiteindelijk moet je kijken van, oké, het gesprek moet ook volgbaar zijn voor de kijker. En af en toe heb ik het idee, kunnen ze mij überhaupt nog wel volgen? Dat is wel waar ik steeds aan loop te denken.
Oh, joh, we hebben zo'n slimme kijkers. Ik denk het wel. Ik dank je voor dit gesprek.
Paul, dank je wel.